Welkom bij 24/7. 24/7 bezig zijn als mama, onderneemster en als vrouw van een drukbezette carrièremaan is, we're not gonna lie, een tikkeltje vermoeiend, maar vooral heel boeiend en plezant.
In dit tweede seizoen gaan we nog dieper in op het thema ouderschap en het belang van de work-life balance. Naast bekende mama's zullen we deze keer ook papa's en experten aan het woord laten. Sit back, listen and relax. Here we go. Welkom, luisteraars, bij alweer een nieuwe aflevering van 24/7. Bij ons in de studio vandaag Anne Steegmans. Welkom, Anne.
Hallo. Hallo, dag Sarah. Dag
hey.
Doreen.
Hey. Ja, de luisteraars gaan u niet direct kennen, want je bent geen publiek figuur. Onze andere gasten zijn dat meestal wel. Dus ik ga toch even een korte introductie doen. Jij bent van Wieke Vorst, bij Heist op den Berg.
En je zegt dat ook zo grappig.
Ja, ja, is dat niet goed gesproken?
Wieke Vorst, oh. Maar voilà, je doet een goede poging. Wow.
Hoe zeg je dat? Potato, potato? Of, allee, ja. Nee, dat is wel boeien.
Dat ken ik zelfs niet.
Ja, dat je zoiets op... Dat niet uitmaakt hoe je het uitspreekt.
Ah, ja, ja, oké. Okay.
Zwat. Onderneemster, mm-hmm. Zaakvoerder van Hello Fashion. Ja. Een kledingzaak voor dames.
Dat klopt.
Samen met je ouders en je broer,
ja,
denk
dat
ik.
Dat klopt. Ik ben derde generatie.
Voilà.
Mijn oma is er ooit mee begonnen. Dan mijn moeder. En nu wij met z'n allen. Ik, okay. Mijn broer en mijn ouders nog steeds.
Gezellig. En daarnaast, wat voor ons vooral belangrijk is, jij bent mama van 3 dochters.
Ja, dat klopt.
Julia, Florence en... Emilia.
Julie, Florence en
ik ga mijn eigen schrift gewoon niet meer lezen. Julie, Florence en Emilia.
Ja, dat klopt. 3 dochters.
Okay. Eerst en vooral, hoe gaat het met u? Jij bent in vakantie, denk ik.
Ik ben in vakantie, een week aan zee deze week. Niet met alle dochters, want Julie zit al in Leuven, dus die is er niet bij. Florence bleef liever thuis bij oma een paar dagen. Dus ik ben alleen met Emilia aan zee, met Erik natuurlijk. Maar we hebben, mijn man, we hebben afgesproken met heel... Met de zus van Erik is aan zee gekomen, hè, met de 2 nichtjes die de leeftijd hebben van Emilia. Mijn nicht heeft ook een dochtertje die de leeftijd heeft van Emilia. Dus aan zee ben je nooit alleen. Hè. Nee. Als ze weten dat je aan de zee bent, dan volgt iedereen. En dan passen we onze activiteiten ook aan welke kinderen er mee zijn. Hè.
Ja. Kun je misschien eens kort inderdaad schetsen, Hello Fashion, dat mm-hmm. luisteraars mee zijn.
Hello.
Van
Hello.
Hello.
Ja, het komt wat eigenlijk van mijn mama, haar naam. Mijn mama is Helsen Louise. En het is de samentrekking van haar, man, haar naam, Hello.
Oh, goed gevonden.
Ja, dat wist ik zelf ook niet.
Ja, voilà. Even, hoe lang bestaat de zaak al?
De zaak bestaat van na de oorlog, 46, dus 40-45 oorlog. Van 46 heeft mijn oma de zaak opgericht. Hè. Dus die is gestart met de... Textiel was dat dan. Hè? Die verkochten alles en nog wat, van handschoenen tot handdoeken, maar natuurlijk ook kleding. Dan heeft mijn mama gekozen om toch de zaak verder te zetten. Haar 3 broers niet, hè, want het waren mijn 4. En dan heeft ze er meer een boutique van gemaakt. Dames, heren en kinderen ook nog. Hè. Wij deden modeshows. Wij als hele familie, de kindjes, mochten meer modeshows lopen. Mijn nichten, mijn neven. Dus dat was wel altijd heel leuk. Kinderen zijn eerst afgevloeid, omdat dat natuurlijk al die collecties, al die aankopen, dus dat is dan eerst gestopt. En dan uiteindelijk focus gelegd op dames, wat toch degene zijn die het meest besteden, hè, aan kleding. En kunnen meer je core business van maken, dat is eigenlijk de reden ook geweest. Hè.
Heb je altijd daar gezeten in Wiekenvoorstelk, op dezelfde locatie?
Ja, altijd op dezelfde locatie. Wel vergroot en vergroot en vergroot en verbouwd. Maar het is nog altijd de eerste locatie waar we zitten.
Dat is wel tof.
Ja, ik wist het wel. Ik ken Hello ook al. Ik heb gebasket in Hulshout. Ik moest altijd Hello passeren met een auto als ik jonger was. Dus vandaar ken ik het ook al. Maar ik wist echt niet dat het al zo lang...
Van 46.
Dus de ziel van de grootmoeder zit eigenlijk nog in het gebouw.
Zeker, zeker.
Dat is wel tof.
Maar dan eigenlijk heb je communicatiewetenschappen gestudeerd. Mm-hmm. En daar ook eerst in gewerkt.
Ja, ik heb heel bewust gekozen om even weg te gaan, hè, uit mijn Wiekenvorst. En mm-hmm. ik wilde echt gaan studeren. Leuven of Brussel, dat was niet zozeer voor mij een heel bewuste keuze, dacht ik. Maar als ik nu zie dat ik aan de VUB gestudeerd heb, was dat echt wel mijn plek om terecht te komen. Dus ik ben alleen. Iedereen ging bij ons naar Leuven. Hè. Dat was de evidente keuze, mm-hmm. hè, naar de KUL gaan. Ik ging naar de VUB. Ik ging daar helemaal alleen naartoe. Ik had gekozen voor een kot van de VUB, de Schoofslaan, nieuwbouw... Ik weet nog altijd de dag dat ze mij het plan lieten zien, het kot dat ik mocht kiezen. Ik zei, ja, kies maar een kot waar ook een meisje zit die communicatiewetenschappen gaat doen. Dan heb ik al iemand om mee naar de les te gaan. En uiteindelijk naast mij zat Erik op kot, dus mijn man. Dus we hebben elkaar leren kennen. Eerste kan, die zat naast mij op kot. Hij is burgerlijk ingenieur. Er waren 3 burgies op mijn kot. Dus dat was van, oei, ik ging hier feesten en ik kom hier terecht met een kot met 3 burgies. Dat viel al tegen. Maar het was...
Liefde op het eerste gezicht.
Nee, niet liefde op het eerste gezicht. Absoluut niet. Nee, helemaal niet. Nee, dat is echt naar elkaar moeten toegroeien. Allee, moeten we elkaar toegegroeid, elkaar leren kennen.
Okay. Maar daar was het kiempje.
Ja, daar is het allemaal begonnen.
Oh, nee, tof.
Mm-hmm. Zalig.
Ja, want dan heb je inderdaad na je studie stage gedaan bij de KNAK.
Nee, niet na, tijdens. Hè.
Ah, tijdens.
Tijdens mijn studie, ja. Dus in het laatste jaar, in het kader van mijn thesis eigenlijk. Mijn thesis was een comparatief onderzoek tussen cultuur, organisatieculturen van redacties. Dus eigenlijk heb ik 4 redacties met elkaar vergeleken. Dat was De Tijd, financiële economische tijd in die tijd nog. Hè. De Standaard, Humo en KNAK. En KNAK was de droomstageplaats voor alle studenten communicatiewetenschappen. Niemand geraakte daar binnen. Maar ik had een link, een onkel die een lieve brief naar de Nolf had gestuurd. En dankzij Rick de Nolf zijn aanbeveling mocht ik wel stage doen bij KNAK. Dus dat was natuurlijk een droom, hè, in die wereld terecht kunnen komen. Die redactievergaderingen kunnen volgen van op de eerste rij. Ik mocht direct meeschrijven. Ik weet niet dat je nog weet, je hebt pro-contra. Die eerste pagina pro-contra, die mocht ik gewoon direct schrijven. Dus dat was een heel leuke
periode
en ervaring ook om te hebben. Ook om vanuit die redactiecultuur ook een thesis te schrijven over die organisatieculturen. Om die 4 organisatieculturen eigenlijk te vergelijken en dat ook vanuit... van onderaan eigenlijk te kunnen mee.
Als ik je zo bezig hoor, inderdaad een droomjob en dan toch in de familiezaak meegestapt, totaal een andere wereld.
Ja, maar dat was niet van daaruit direct. Dus het is zo, Anne Peuteman in die tijd, die is nog altijd journalist, die werkte daar ook als ik er werkte. En op het einde van mijn stage was er een evaluatiegesprek of een gesprek toch met de hoofdredacteur Hubert van Humbeek. En die zouden graag hier willen blijven. Ik zei nee. Nee. Ik zeg, nee, dat is mijn droomjob niet. En ik besef dat er heel veel mensen hiervan dromen. En dit is nu op het moment niet waar ik van droom. Ik zat veel meer in het bedrijfsmatig. Ik had ook al een aantal mensen leren kennen. Ik was lid van JCI, Junior Chamber International. En in Heist op den Berg, in mijn thuisbasis. Die deden heel wat vormingsactiviteiten, waaronder ook congressen, jaarcongressen. En ik ging toen mee, als ik in eerste list zat, naar een congres in Japan. En daar had ik ook een aantal mensen leren kennen, waaronder Frans Verhaak, die consultant was bij Capgemini Ernst & Young. En die vooral bezig was met die organisatiecultuuronderzoek, maar dan bij de overheid, bij de Europese Commissie enzovoort. En ik heb met hem en een aantal mensen die daar werkten een aantal interviews gedaan. En dat lag me precies meer. Ik wilde meer die sector in. En ik heb dan dankzij weer iemand die ik kende een ingang gevonden, een shortcut, hè, ingang naar Capgemini Ernst & Young. Ook dat was weer in die tijd. Niet iedereen geraakte zomaar binnen bij een Accenture, Capgemini, al die. Dat was met me heel veel assessment testen enzovoort. Dus daar ben ik dan in terechtgekomen.
En ook daar dan eigenlijk uiteindelijk niet gebleven.
Voilà, ook daar niet gebleven. Wim Vergeijlen was toen mijn baas, om het zo te zeggen. Ik zat op verschillende projecten en dat was zeker en vast interessant. Maar dat is een ontzettend groot bedrijf met een piramidestructuur. Wat ik niet gewoon was. Hè. Ik was gewoon van, je hebt iets in je hoofd, je doet dat en je ziet een resultaat. Als je in zo'n grote bedrijven terechtkomt... wordt op een bepaald project gezet. Die projecten, dat is allemaal heel lange duur. Per uur moest de timesheets invullen. Ben ik billable op dat uur? De brown paper sessions. Voor mij was dat niet... Ik had geen voldoening van die job. Ik moest natuurlijk nog heel hard groeien. Hè, maar het was altijd welk level. Als ik in dat level zit, ga ik die een auto krijgen. Dan, dat was het leven voor mij niet. Ook al heb ik daar heel veel geleerd. Die hadden bijvoorbeeld Capgemini Ernst & Young had in de buurt van Parijs een eigen universiteit waar wij regelmatig opleidingen konden vormen binnen change management dan, wat eigenlijk mijn ding was. Dus ik heb er heel veel van geleerd. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik dat heb mogen meemaken. Maar ik heb zelf de stekker eruit getrokken en gezegd, nee, dit is niet wat ik wil doen. En ben dan inderdaad naar thuis teruggegaan. Met eigenlijk de voorwaarde voor mij was, ik wil een jaar testen. Ik wil een jaar carte blanche. En heeft mijn vader gezegd, oké, je hebt hetzelfde loon als bij Capgemini. Maar je krijgt wat meer, en mijn moeder natuurlijk ook samen. Hè. Dus dat was wel redelijk stout van mij, eigenlijk. Hè.
Ja. En wat was uw functie dan meteen? Met
functie? Dat was heel klein. Hè. Het was als mama, als papa.
Jij stond ook in de winkel.
Alles. Ja. Hè. Ik doe nu ook nog alles. Natuurlijk bij veel meer mensen, maar dat is niet echt dat heel afgebakend is met heel veel functies.
Hoeveel mensen werken er nu?
We zijn met een team van een 20-tal mensen. Allemaal vrouwen.
Vrouwen, hè? Ja.
En mijn vader en mijn broer. Hè.
Amai, die zien af, denk ik.
Nee, absoluut niet.
Wij zijn toch het makkelijke geslacht.
Ja, dat is wel waar. Toch 20 vrouwen onder u?
Ja, ja. Dat is niet onder mij.
Allee, nee. Ja, jammer.
Nee, maar duidelijk niet. Ik vind het goed dat je dat zegt, onder u. Absoluut niet onder mij. En ik vind dat ook als ze zeggen, mijn baas, oh, dan word ik zot. Nee, ik ben uw baas niet. Natuurlijk, hiërarchisch gezien. Hè, ja, als er bepaalde vragen zijn, moeten die wel gesteld worden aan mij. Maar dat is juist het. Ik wil een flat structuur. Ook natuurlijk, degenen die nieuw zijn, hebben minder ervaring, horen vragen te stellen, horen te leren, enzovoort, enzovoort. Maar het is helemaal niet onder mij. We zijn een team en dat is ook echt de kracht van Helou. Hè. Het team. Je vindt overal kleding, hè.
Dat is waar.
Hè? Mm-hmm. Mijn businessmodel ons businessmodel is vertrekt van... Waarom zoveel mensen, kan ik me ook voorstellen, waarom zoveel mensen, het is geen grote H&M of een grote Zara. En daar zijn nog ineens zoveel mensen. Ons businessmodel is eigenlijk, bestaat erin van mensen een uniek moment te laten beleven. En we willen echt mensen helpen, een goed gevoel geven. Helou heeft een aantal slogans van, we willen u een uniek Helou-moment laten beleven. Elke vrouw heeft recht op een Helou-moment. En we zorgen voor een tasje koffie, een glaasje kava.
Dat klopt. Een man. Elke keer.
Ja, het draait natuurlijk niet om die koffie en die kava, maar komt er ook een gesprek, er komt dialoog. Mm-hmm. Je kunt praten met de mensen. Het is veel meer dan een jeansbroek komen kopen of wat dan ook.
Dat is wel fijn.
Mm-hmm. En de kindjes, hebben jullie eigenlijk beide altijd een kinderwens gehad? Want ja, zoals je nu vertelt, ja, en dan burgerlijk ingenieur, dat zijn twee jobs toen die dat gewoon superveel aandacht vragen. Hadden jullie altijd het idee van, oké, we willen kinderen en we willen er veel? Of
hoe? Ja, heel duidelijk. Het was Erik eigenlijk die sneller kinderen wilde dan ik. Het was hij die, en hij had altijd gezegd 3 kinderen en ik 2. Hè. Ik kom uit een gezin van, ik heb 1 broer, Erik 3, een broer en een zus. Maar we zijn getrouwd 17 mei en Julie is geboren maart. Dus dat is eigenlijk direct na ons huwelijk is Julie er gekomen.
Julie is nu, even voor de luisteraars, is nu 18 jaar.
18,
hè?
Ja. Okay. Julie zit eerste jaar in Leuven aan de UNIF.
Okay.
Dus ja, we hadden een kinderwens. Is dat evident? Nee, absoluut niet. Hè? Erik zat toen, ik denk als Julie geboren is, die werkte nog. We woonden ondertussen in IJssel op den Berg, op een appartement. Erik werkte toen bij Base of bij IMEC. Ik weet nu niet meer juist. Alles is richting Leuven of Brussel. Dus dat is ook heel veel werken, heel gedreven. Dat is nog niet zelfstandige basis, maar je bent wel heel veel bezig met je werk. Dat is ook zo. Bij mij was dat ook zo. Ik werkte dan heel veel in het weekend. Ik werkte toen nog zondag ook.
Toen werkte wel al bij Helou.
Ja. Dus ik ben in 2002 naar Helou gegaan. En Julie is geboren in 2004. Getrouwd 2003 en dan 2004, Julie.
Ja. Ja, was dat dan niet... Want de tweede dochter kwam 3 jaar later. Dat is niet heel kort op elkaar, maar toch. Hè, ik denk dat je dan net na een eerste kind je evenwicht wat vindt en dan is de tweede er al.
Nee, dat evenwicht had ik absoluut nog niet gevonden.
Nee?
Absoluut niet, want Julie sliep niet. Die had geen slaap nodig en ik des te meer. En ondertussen waren de plannen er al van de winkel te vergroten. En de winkel is eigenlijk verbouwd tussen Julie en Florence. Dus dat was een extreme drukke periode. Nee, Florence is geboren net na de verbouwing, zoiets. Dus dat was Nee, Florence is veel te snel ook gekomen, bij wijze van spreken. Ja. Maar ook daar weer, hè. Kan dat? Ja, dat kan. Dat kan. Is er altijd evenveel tijd van mij als mama geweest voor mijn kinderen dan een mama die altijd thuis is? Nee, natuurlijk niet. En dat moet ik ook durven toegeven. Maar voor mij zou het absoluut geen alternatief geweest zijn om als mama constant thuis, thuis te blijven. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat je als mama ook je doel blijft nastreven. En ook zelf gelukkig kunt zijn in wat je wil en wat je kan. En we zitten in een tijdsgeest waar dat mogelijk is. Hè? Mm-hmm. Als ik zie naar mijn grootmoeder duidelijk al wel, maar misschien nog verder. Of veel vrouwen in die periode helemaal niet. Hè? Dan was het, mm-hmm. vrouw blijft thuis. Voor de kinderen en er is geen sprake van een carrière voor een vrouw. Hè. Dat moet inderdaad een bewuste keuze zijn. Ja. Dat denk ik vooral. Bij mij was het een heel bewuste keuze om dat niet te zijn. Ik was geen... Natuurlijk is het constant zoeken naar oplossingen.
Maar hoe heb je dat dan gemanaged, inderdaad?
Wel, hoe doe je dat? Dat zeg ik ook. Modellen of zoveel mensen vragen. Hoe doe je dat? 3 kinderen en een zaak en zoveel personeel en zoveel weg, want ik doe al mijn aankopen zelf. Ja, hoe doe je dat? Daar is geen pasklaar antwoord op. Hè. Het is voor mij elke dag weer, wie is er ziek, opvang, naar waar gaan de kinderen, gaan afvallen van school, de hobby's. Mijn vrije dag is woensdag, uiteindelijk is dat niet mijn vrije dag. Dan ben ik taxichauffeur in de meeste gevallen van de woensdagen. Van hier naar daar, de boodschappen, de verplichte dingen doen.
En een entourage misschien wel rond u, zeker als ze kleiner waren, voor opvang of crèche, ik weet het niet.
We hebben een crèche gehad, En mijn ouders, schoonouders, we hebben ook een aantal jaren au pair gehad. Vanaf 3 kinderen was het gewoon niet meer bol te werken. Hè. Mm-hmm. Hoe doe je dat? Ook het verschil tussen Florence en Emilia is dan wel redelijk groot, want Emilia is er gekomen als een soort van Erik wilde er 3 en ik uiteindelijk wilde ik zijn. Want dat is ook wel iets dat... Een vrouw moet wel zwanger zijn, een man mag willen wat hem wilt, maar wij moeten wel zwanger zijn. Ik had ook bekkeninstabiliteit, 3 keer. Ik heb een job waar ik veel recht sta, veel afwisseling tussen recht staan en zitten, maar bekkeninstabiliteit is ook niet te onderschatten. Dus wij moeten wel zwanger zijn. We hebben die 9 maanden zwanger te zijn.
En nadien.
Bevallen en nadien. Die stress, niet slapen, elke keer er weer moeten staan. Want die plicht roept. Ik heb geen zwangerschapsverlof gehad. Hè. Dus is dat evident? Nee, absoluut niet. Die au pair was dan echt wel een godsgeschenk voor mij. Maar ook dat is weer afwegen. Hè. Want dat geeft een heel stuk van je privacy op. Hè. Een au pair woont in bij u. Die had wel haar eigen appartement. Zo, we hadden een studio ingericht voor haar. Maar toch, die maakt deel uit van uw dagelijks leven. Dan,
ik zou vooral schrik hebben dat mijn kind meer die au pair als mama zou zien dan... Want ik ben zelf ook au pair geweest.
Ah ja?
Korte periode. Is een beetje fout gelopen. Het cliché van de vader en zo. Zwat. En... maar ik merkte dat die kinderen heel hard aan mij begonnen te hangen. En niet dat ik dat nu nodig heb, een au pair. Ik heb gewoon maar 1 kind. Maar dat zou mijn schrik zo zijn.
Ik had er absoluut geen schrik van. Ik was heel blij dat er last van mij werd afgenomen. Vooral het ochtendritueel, die boterhammen smeren, al die praktische dingen. Hè. En ook er zijn als ik weer in de file sta. Ik moet dan niet beginnen bellen. Is er iemand thuis? Ze was er. Hè. Ja. De kinderen spreken ook, onze kinderen spreken heel goed Engels. Hè. Dus dat is ook weer een voordeel. Als ik nu zie hoe Florence bijvoorbeeld, die leest bijna nog alleen Engels. Wij spreken natuurlijk Nederlands, maar die zijn heel hard opgegroeid met Engels. Die taal is heel, heel gemakkelijk voor hen, heel, heel toegankelijk. Is een au pair altijd evident? Nee, ons eerste au pair kwam... waren wij als haar eerste adres, thuisadres, en ze kwam van Zuid-Afrika. Van Kaapstad. Dat was heel moeilijk. Maar uiteindelijk was het cultuurverschil zo groot. Die had ook zoveel schrik. Die kwam uit Kaapstad, waar blijkbaar heel veel issues nog zijn rond veiligheid. En was uiteindelijk deed dat meisje heel goed haar best. Maar die klik, dat was heel moeilijk. Dus de volgende au pair hadden we ons goed geïnformeerd. En dan had ze ons aangeraden, pak een au pair die uit Nederland komt. Elk jaar moet je een nieuwe au pair nemen. Hè? Dus wat je zegt, de kinderen kunnen zich niet te hard hechten.
Dat is verplicht, toch?
Ja, dus een au pair is maar voor 1 jaar in België, de Belgische wetgeving. Hè? In Denemarken, denk ik, is het 2 jaar. Of Noorwegen. Maar bij ons is het 1 jaar. Dus elk jaar moet je een nieuwe au pair. Dat is natuurlijk ook pijnlijk, hè? Want dan moet die weg. Hè? Je hebt 1 jaar dan. Maar als je dat weet, dan kun je daar ook naar handelen. Hè?
Ja, ja.
Dus we hebben onze volgende au pair kwam uit Nederland. Pim Nipa, een Thaise. Dat liep dan heel, heel goed. Dus dat was een droom. De volgende was Francel. Dat is eentje van de Filipijnen die ook kwam uit een Nederlands gezin. Dat maakte ook dat hij ook al eens kon in haar weekend, als ze vrij was, naar Nederland teruggaan, naar vrienden. Naar, hè.
Ja, oké. Okay. Dus zo heb je dat dan kunnen regelen allemaal, de eerste jaren.
Ik denk dat dat voor die taalontwikkeling van die kinderen echt supergoed is. Ook. Ik zie dat bij de collega's van Wout ook. Die zijn dan Frans of Engels. Of, allez, zelfs niet per se Engels, maar ook heel veel... Wij spreken heel veel Engels en ja, die kinderen die groeien daar automatisch mee. Onze George zet zijn een boek in het Engels. Ik denk dat dat toevallig is, maar ik laat het dan ook gewoon staan. Ja, omdat dat wel voor,
ja, zeker. Die leren allemaal veel sneller.
Ja.
Dat is waar. Want was uw man dan meer afwezig nog als jij in die periode, dat de kinderen nog klein waren? Of vonden jullie wel onderling een evenwicht van, we moeten wel allebei... betrokken zijn bij het...
Mijn man is betrokken geweest, vooral in het weekend, want ik werkte toen ook nog op zondag. Die keuze dat ik ben gestopt op zondag te werken, was heel bewust. Ik had eigenlijk niks nog samen. Mm-hmm. Want hij werkte in de week, ik werkte zaterdag, zondag. Ik kwam zondagmiddag dan thuis en eigenlijk was ik doodop. Mm-hmm. En ik sliep dan in de namiddag. Dus eigenlijk hadden we niks nog samen.
Ja, je bent natuurlijk mama, vrouw. Allee,
heel veel rollen en het... Ik was back-af, jullie sliep dan ook heel slecht. Dus dan hebben we gekozen voor zondag te sluiten. Met heel veel weerstand enzovoort. En we hebben dat dan toch gedaan. We zijn nu nog steeds 10 volledige zondagen open. Maar dat was wel een juiste keuze. Dan had ik tenminste die zondag. Mijn man was aanwezig. Het voordeel van zelfstandig te zijn, ondertussen is hij ook zelfstandig. Hè. Het voordeel is, je hebt geen uren, hè. Als een kind ziek is of bijvoorbeeld iemand, je moet daar zijn, je kunt dat. Je moet niet vragen aan een baas of het mag. Je moet geen verlof aanvragen. Hè. Dus dat is wel een voordeel.
Ja, en heel flexibel. Dat je de zaak niet zelf... alleen erin bedoel ik. Je hebt altijd
een team. Ja.
Natuurlijk.
Je zei onmisbaar voor een paar dagen. Moest het echt zijn? Ik denk dat ook wel een geluk is.
Onmisbaar is niemand. Hè. Trivialisering van het individu uit de sociologielessen. Iedereen denkt dat hem onmisbaar is, maar dat is absoluut niet zo. Hè. Dat is een soort van... We denken dat allemaal, maar iedereen is onmisbaar. Je moet je zo organiseren dat het mogelijk is dat je ook eens weg bent. Hè.
Zeker als je kinderen hebt. Dat merken wij ook.
Ook voor jezelf. Hè.
Ja. Ja.
Je wordt ook gelukkiger, denk ik dan. Hè. Ik kan dat alleen voor mezelf, vanzelf je ontwikkeling niet stop te zetten en zelf je ding te doen en de dingen te doen waarvan jij gelukkig wordt. En dan geef je ook een voorbeeld aan je kinderen. Dan zoeken zij hun weg daar wel in. Niet dat dat een copy-paste is van mij, absoluut niet. Maar je geeft ze wel een beetje... Normen en waarden zijn daarin heel belangrijk, denk ik. Veel belangrijker dan constant bij je kind te zijn en constant te helpen en hun handje vast te houden. Wij leren onze kinderen natuurlijk, zonder dat we het willen, veel zelfstandiger te zijn, zelfredzaam. Die zijn natuurlijk veel sneller zelfredzaam, omdat het ergens ook moet. Hè.
Ook wel een kleine nuance, want ik ben ook zo opgevoed. Mm-hmm. Mijn ouders zijn ook altijd zelfstandig geweest, maar dat hangt ook een beetje van kind tot kind. Bijvoorbeeld mijn broer ging daar veel moeilijker mee om. Die is echt wel even een foute richting uit te gaan, omdat wij veel vrijheid kregen. Onze ouders waren gewoon vaak niet thuis. En ik heb dat heel goed opgevangen. Ik runde het huis aan al op mijn 14, omdat ik om 6 uur al honger had. En ik kwam niet wachten tot 8 uur 's avonds als ik thuis was. Dus ik denk ook dat je een beetje chance moet hebben met je kinderen, dat die dat positief ervaren en dat ook op een goede manier mee omgaan.
Dus ze waren bij ons nooit alleen. Ik zorgde altijd dat er een huishoudster of een opa was nooit...
Maar niet iedereen heeft die luxe natuurlijk.
Nee, natuurlijk niet. Ik ben bevoorrecht, natuurlijk.
Je hebt mensen die ook even hard werken.
Die dat zich niet kunnen permitteren.
En dan
of die dan de naschoolse opvang te lang, voorschoolse opvang. Tuurlijk.
Ja, alle chances zijn die instanties er dan.
Die luxe hebben mijn kinderen zeker wel gehad. Ze konden altijd thuis terecht. Ja. Was ik er altijd? Nee. Was Erik er altijd? Nee. Maar we waren er wel op de kritieke momenten of op de momenten dat het nodig is. We zorgen ook voor heel wat Q-time. Quality time, dat wordt gewoon ingepland. Anders komt het er toch niet van. Hè. Ook kleine dingen. Of ze bellen, of ze hebben ons nodig, of we staan er toch als het nodig is. Vakantie is daar een heel gemeenschappelijke deler van ons allemaal. Die vakanties zijn heel veel waard, die betekenen heel veel.
Eigenlijk meer genieten op die momenten dan bewuster genieten of zo.
Ja.
Mist je dan soms de me-time niet, dat je zegt van...
Puur voor mezelf?
Ja,
tuurlijk. Ja, zeker.
Want allee, ik merk dat zelf, als ik soms voor mezelf zo geen tijd kan maken, dat ik dan ook gewoon minder functioneer in de andere facetten van, ja... Mm-hmm. Ja, ik functioneer gewoon minder goed.
En minder geluk ook wel even. Of,
ja, ik kan minder...
Uw draagkracht vermindert. Hè. Bij mij is dat heel fel met mijn slaap. Als ik heel weinig slaap, dan ben ik veel minder waard. Zowel zakelijk als moeder, als wat dan ook. Mm-hmm. Dus mijn slaap, als ik kan slapen, dan zorg ik er... Natuurlijk, iedereen is wie hem is. Hè. Ik heb zogezegd heel veel energie. Ik kan heel veel aan. Ik doe heel veel op een dag. Mijn hoofd zit ook heel vol, daarom...
Dat vooral al gewoon dat mentale van... Mm-hmm. Ik heb over de laatste filmpje volgens mij doorgestuurd naar u.
Ja. Ja.
Naar Doreen. Dat ging over het mentale van een mama. Een mama denkt over alles na die kinderen. Verse kleren, allee...
Is er brood in huis? Welke kleren moet samen? Is het
rijkleerafspraak? Ja, dokterafspraak. Alles regelen. Ja.
En dat zit bij een vrouw. Hè.
Ja.
Ik heb een hele goede man, maar uiteindelijk ik ken weinig gezinnen waar dat die dingen allemaal bij de papa zitten.
Het gebeurt, maar het zijn, denk ik, inderdaad eerder uitzonderingen. Ervaar ik dat ook wel zo. En inderdaad, als je dan nog eens een zaak runt, dat
wel, uw hoofd zit vol. Hè. En dan moet je zorgen dat uw hoofd ook leeg is. Geraakt en dat is in natuur, hè, gaan wandelen, lopen. Passie. Mijn passie was altijd paarden. We hebben thuis veel paarden gehad. Dat was echt mijn leven, mijn jeugd. Maar totdat, als ik op kot ging, was dat natuurlijk, lukte dat niet meer. Dus dat is een beetje op de achtergrond geschoven. Maar toch, dat blijft mijn passie. En gaan paardrijden aan zee. We zitten nu aan zee. Ik ben gisteren gaan paardrijden, bijvoorbeeld.
Oh, zalig.
Ja, dat is echt zalig. Dat is echt dat hoofdje leeg, één met uw paard en de zee. En dat zijn momenten waar dat je natuurlijk heel veel kracht uitput. Want dat is echt wel me-time. Dan is het ik en mijn paard. En ik... Ja, natuurlijk, we gaan met een groep. Hè. Dat is een groep met paarden. Een begeleidegroep. Enkel en alleen met mensen die natuurlijk goed kunnen paardrijden. Want een paard is en blijft een dier. Onvoorspelbaar. Als je dat niet goed kunt, moet je... Dus het is hier geen reclame voor.
Dat gaan nu allemaal met zee lopen. Zo.
Nee. Sorry. Nee. Het was ook een bewogen rit gisteren. Want het was heel druk op het strand. Heel veel honden die losliepen. Oh, ja. En ineens komen er twee honden, dus ik moet je voorstellen, 12 paarden, volle galop door die zee. En twee honden komen tussen de poten gelopen van de paarden. Paarden beginnen te bokken. Dus als je dan geen ervaring hebt en je hebt dan angst, dan loopt het helemaal fout.
Hebben de honden het overleefd?
De honden hebben het overleefd, maar de vrouw, de eigenaar van de hond, die begon er te tieren. Die was er kunnen aan het brullen en het krissen en dat we moesten stoppen, maar die leider bleef maar galopperen, die honden ertussen.
Ja, dat is een risky business.
Het was toch wel pittig.
En me-time voor de kinderen, voor de zaak, maar de man is er natuurlijk ook nog. Lukt dat als koppel, als je allebei zo druk bezig bent en toch in totaal een andere sector ook? Om ook te zeggen van, we zijn ook nog wel man en vrouw.
Wel, de gemeenschappelijke vriendengroep, hè, we hebben elkaar leren kennen aan de VUB, is echt wel daar ontstaan en gebleven. Dus we hebben echt een gemeenschappelijke vriendengroep. En dat bindt op zich veel. Erik is weinig weg naar het buitenland of zo. Dus hij komt elke avond wel thuis. Dus op dat vlak zien we elkaar veel. We weten dat ook. Hè. Zouden wij gelukkiger zijn dat we constant samen zouden zijn? Nee, absoluut niet. Mm. Ik heb mijn ding nodig. Hij doet die totaal anders. Maar dat is ook boeiend als je dan s'avonds over verschillende dingen kunt praten. Of zelfs niet over mijn ding of zijn ding, maar over totaal andere dingen. Hij pikt dingen op in de media. Hij leest dingen. Ventileren over bepaalde dingen. Het houdt het wel boeiend om...
Je kunt blijven praten waarschijnlijk ook allebei.
Over heel vele dingen. Ja. Hè? Over ik lees dit, hij leest dat. Of heel veel... Of vragen stellen, wat advies vragen. Mm-hmm. Hij is van veel domeinen. Hij is in veel domeinen thuis. Ja. Dus dat...
Hij blijft je boeien eigenlijk.
Hij blijft me zeker en vast boeien. Ondanks dat je elkaar niet elke seconde van een dag ziet. Ik denk echt niet dat dat moet.
Ik denk dat soms just een sterkte is. Ook. Ik merk dat thuis ook. Wout is ook vaak weg. Mm-hmm. Dat gaat dan over langere perioden. Maar dat maakt wel dat het zo... Allee, om het niet stom te zeggen, maar als ik die soms moet gaan... Dat was vooral vroeger. Maar als ik die dan op de luchthaven moest gaan halen, dat was zo nog spannend. En je waart wel al... Ja. 5-6 jaar samen of zo, maar dat is... Mm-hmm. Ja, op een bepaalde manier is dat zo...
Hou het wat fris, denk ik. Ja. Ook, allee, pas op, er zijn koppels die perfect kunnen samenwerken. Of,
ja, dat maar, is echt
maar,
wel. Ja.
Maar dat zou niet gaan, met mij.
Nee, er is ook niks fout en niks slecht in. Hè. Daar is iedereen gewoon anders in, denk ik.
Zwaar.
Maar we zijn nu ook bijvoorbeeld, we zijn dan 7, dan gaan eten met 2, dan is Emilia gaan slapen bij de zus van Erik. Zo, hè. Dus we zorgen zeker en vast voor me-time, voor eens te gaan eten met 2, voor dingen. Een petit comité, vorig jaar zijn we met 2 op vakantie gegaan. Dus we proberen zeker en vast wat dingen echt met 2 nog. Maar dat is ingepland in een agenda. Ik heb een heel strakke agenda met veel planningen, veel open deurdagen, veel events, veel... Hij ook. En dan moet dat maar ergens een match vinden. En de schoolvakanties zijn er natuurlijk ook weer dwingend in.
Ja, daar heb ik vooral schrik voor. Allee, onze zoontjes zijn nu nog maar 2 bijna. Dus, maar ik ben echt aan het denken, allee, van een volgend jaar vanuit school en is hij 6 maanden op een jaar thuis in totaal. Hè? Maar dat is toch zo bijna. Hè?
En dan zijn er ook kampen. Hè? Je drukt heel wat kampen en heel wat dingen, activiteiten. Ook dat zal wel weer lukken. Ja.
Ik denk dat je voor alle planningen bij Anne moet zijn.
Ja.
Nee, ik merk gewoon heel hard dat je heel planmatig bent.
Anders lukt dat niet. Het is ook go with the flow, hè. Pas op. Het is ook go with the flow, want niet alles is voorspelbaar. Hè. Mm-hmm. Hè, wat gebeurt er? Welke dingen gebeuren er in je leven?
Je kunt niet alles controleren.
Voilà, je moet ook loslaten. En je moet ook durven toegeven. En dat denk ik ook wel. Durf toegeven. Admit dat niet alles perfect kan gaan. Mm-hmm. En doe ook niet alsof alles perfect gaat. Ook niet bij mij. Hoe doe jij dat? Alles gaat bij je perfect. Absoluut niet. Tuurlijk gaat bij mij niet alles perfect. We moeten doen alsof. Nee, je doet dat voor jezelf, tuurlijk. Elke dag probeer je weer het beste te geven van jezelf en het beste ervan te maken. Gaat alles vlekkeloos? Nee, absoluut niet. We moeten ook niet doen alsof alles... Hè. Ik zie dat soms bij klanten die binnenkomen en denken, oh, dat is de perfectie. Die. Hè. Totdat je dan in gesprek gaat met iemand. Hè. Nee, absoluut niet. Bij wie loopt het allemaal
En zeker met kinderen. Ik merk aan jezelf ook. Mijn zoontje is nu al een week goed ziek en dat pakt ineens je leven over. Hè? En dan heb je nog alles gepland, maar dan, en zeker met 3 kinderen, misschien nog vaker voor gaat. Maar
dat is gewoon ook de maatschappij, denk ik, dat zo aan maakt. Social media, daar komt heel veel perfectie op en druk gewoon van die social media uit.
Want dan zit jij s'avonds dood op met een ziek kind. Al 3 dagen in dezelfde jogging, bij wijze van spreken. En dan zie je zo, die zit daar, die zit...
Die zit te feesten en die ziet er keigoed uit. Ja. En dan al die filters er nog eens op en al wat.
Dat is echt wel zo.
Ja. En dat doet dan misschien pijn, maar ook daar weer moeten beseffen, social media. Ik ben daar geen tegenstander van. Ik vind gewoon dat je moet beseffen, natuurlijk zetten we daar niet de slechtste momenten van ons leven op, hè. En er wordt heel vaak negatief gedaan over social media. En terecht ook. Hè. De druk vooral naar jongeren die nog niet in staat zijn om die reflectie te maken van oké, dit is niet de realiteit van alle dagen. Maar social media laat wel toe om in contact te komen met heel wat dingen. Klopt. Dingen die je zelf opzoekt. Als ik een speech hoor of wat dan ook. Of dit is wel tof, ik kan die volgen. Ja, dan volg je de dingen.
We zitten hier nu ook aan tafel, dankzij... Instagram, hè.
Het heeft zeker het brengt heel veel mensen samen, dat is ook zo. Dus we moeten ook durven zeggen dat heel die social media, alle dingen, hè. Instagram, Facebook, alles, e-mail, wat dan ook. Het geeft ons wel de kans om veel meer met elkaar in contact te komen, wat vroeger veel minder was. Dat is een positief luik.
Maar je moet het kunnen relativeren.
Relativeren en beseffen dat het niet allemaal glitter en glamour is, constant in die mensen die een mooie foto posten.
Nee, dat is inderdaad ook zo. Merci om tot hier te komen. Wij sluiten eigenlijk ook altijd af met 1 vraag. Wat dat een tip is dat je ons kunt meegeven, of de luisteraars kunt meegeven, om alles gecombineerd te krijgen. Soms moeilijk om in 1 tip te omvatten, maar iets dat voor jullie geholpen heeft, of dat je zegt van het plannen bijvoorbeeld.
Ik ga er heel poëtisch op antwoorden. What if I fall, but darling? What if you fly?
Ja.
Probeer, durf. Hè. Durf het allemaal een beetje aan te gaan. En je zal zien, je zal vliegen.
Mooi gezegd. Heel mooi gezegd. Dank je wel om tot hier te komen.
Dank je wel.
Heel fijn dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. En volgende keer zijn we terug met opnieuw een heel interessante gast. Tot dan!
/7 wordt mede mogelijk gemaakt dankzij Comma.